Ja, u bent niet al wetend en onfeilbaar en wij ook niet, dus laten we allemaal zelf nadenken. Het onderwerp dat handelt over humor, zin en betekenis. Nou, kijk, als je geen zin hebt in humor, dan is de betekenis ergernis. Als je de zin van humor begrijpt, dan weet je dat het een vluchtverschijnsel is. Dat is heel erg aardig. Humor vind je vooral bij de mensen die in talenten zitten. Waarom waren er vroeger zoveel goede jodenmoppen? Nou, heel eenvoudig. De joden hadden niet veel anders, dus dan maak je het er maar van. En dan zeggen ze dan, wat is dan de diepere betekenis? De betekenis van humor is eigenlijk deze. Dat je je eigen beperkingen begrijpt en je zo gelukkig voelt over het feit dat anderen ook niet volmaakt zijn, dat je daarover lacht. Het is moeilijk om humor helemaal in te delen. Je hebt zo van wat men noemt de onderbroekenlol. Dat zijn grapjes waarbij iemand plotseling zijn pantalon verliest, of op een andere wijze zijn eigen menselijke waardigheid tijdelijk doet verdwijnen, als het even kan vervangen door lange jegers die plotseling zichtbaar worden. En als u niet meer weet wat een jeger is, een jeger is dus een wollen weefsel, tricotachtig, het welk vroeger de slanke ledematen en de vette ledematen ook van de mensen omringde om hen daardoor een warmte en gezondheid te suggereren die reuma zou kunnen tegenhouden. Het lukte wel niet, maar ja, aan de andere kant de afzet was voldoende. Het is net als margarine die beter is dan boter, je proeft het alleen niet. Dan hebben we een vorm van humor die eigenlijk voornamelijk op woordspelingen gebaseerd is. Dat is een van de dingen waar ik zelf altijd ontzettend veel plezier in heb gehad, om dus gewoon woorden aan elkaar te rijgen, maar op een zodanige manier dat niemand ze zo verwacht. Het resultaat van het onverwachte is de lach. De humor van het geval ligt erin dat je een waarheid zodanig brengt dat ze belachelijk is. Want een waarheid die belachelijk is, wordt vaak geaccepteerd, terwijl een waarheid die je helemaal rechtuit zegt, over het algemeen weerstanden oproept. Want men voelt zich in zijn vrijheid aangetast. Dan vind ik dat op zichzelf vind ik dat een heel eigenaardige tijd waarin u leeft. U spreekt allemaal over vrijheid en democratie ook nog. De democratie schijnt te betekenen dat u zelf mocht kiezen door wie u belazerd wilt worden, terwijl uw vrijheid bestaat in de vrijheid om te vrijen zonder dat anderen u de vrijheid nemen om verder te vrijen. En voor de rest heeft u aan de wetten te gehoorzamen. Als u het niet doet, dan komt u in het cachot, tenzij u een psychische oorzaak kunt aanwijzen waarop men u onmiddellijk vrijlaat om verder uw eigenaardigheid uit te leven. Ja, ik vind dat heel eigenaardig. In mijn tijd stond er nog een soldaat op wacht. Tegenwoordig heb je meer politiestaten. Maar welke status je ook toekent aan de humor, één ding is zeker. Om werkelijk humor te bezitten, moet je ergens een tikje droefgeestig zijn. En je moet ergens een klein beetje om jezelf kunnen lachen soms. En die twee dingen samen hebt, dan kom je al een heel eind ver. En dan hebben we natuurlijk, wat heel belangrijk is bij alle humor, de timing. Ik weet niet waarom het timing heet. Zeer waarschijnlijk omdat het Engels veel gewichtiger vindt dan op het juiste ogenblik een pauze maken. En het is korter. Kijk, timing, dat is bijvoorbeeld wanneer ik dan met u zit te praten zo en ik ben zo voortdurend bezig, dan voer ik mijn tempo van spreken een klein beetje op en als ik dan uiteindelijk begin te praten over een grap, dan kan ik me die grap niet helemaal te binnen brengen. Dus ga ik een eindje verder en ik zeg ja, wanneer ik tegenwoordig het parlement zie, dan heb ik altijd het idee dat het bij Jemin gekocht is. Want het is een massafabrikaat van idealen. Dan zeggen ze, ja, maar dat is cynisch. Maar humor is vaak cynisch. Humor parodieert. En dan is het leuke dit erbij. Wanneer je iets parodieert, mag je niet laten merken dat je het parodieert, zodat de mensen het zelf merken. Want als u het ze laat merken, vinden ze het niet leuk meer. Wat moet ik parodieren? Een toespraak van een bekend staatshoofd. Ja, u weet trouwens waar ze de beste mummies hebben tegenwoordig, hè? Je hebt goede in Leiden, je hebt beter in Engeland en de beste zit op het ogenblik in het Witte Huis. Ja, dat is nog gewoon een kwestie van timing. Als ik dat meteen eruit had gegooid, hadden jullie gedacht, begint die nou al? Maar als je er niet op rekent, dan is het leuk. Waar of niet? Humor is ook vaak het onverwachte. Ik heb een kennis na me dood opgedaan hoor. In mijn tijd ging ik niet met dichters om. Meer met huisartsen van pastoors en dominees. Ja, uit zuiverschakelijke overwegingen. Ja, want per slot van rekening, daar kon je een extra boterham krijgen en vaak nog wat extra geld. En dat kon je met de handel niet altijd verdienen. En ik heb altijd al verteld, ik zat in de kleinste kleinhandel, ik heb onder andere veterschaar en een band verkocht. Nou ja, en dan zat ik nog even, ja, er zit er een op te wachten. Nou, krijg je hem ook hoor. Mijn beste verkoop is geweest ergens in Noord-Holland, waar ik een boer veters heb verkocht voor zijn zondagse klompen. Ja, de man zei, ja, maar hoe moet ik er dan mee doen? Ik zei, nou, je maakt er een mooi strikje en slaat de spijker door. Heeft hij nog gedaan ook? Kijk, dat zijn dingen die mij amuseren. Het was handel, maar gelijktijdig nam ik een heel klein beetje wraak op die boeren die mij altijd zagen een stukje oud vuil dat misschien nuttig kon zijn, maar anders van het erf afgebezemd werd. En dan heb je meteen ook weer iets van de betekenis. De betekenis is heel vaak een verweren. Humor is niet alleen maar lachen zonder meer. Humor is ook gelegen in het feit dat je op een gegeven ogenblik probeert om een ander in zijn hemd te zetten om jezelf het idee te geven dat je tenminste nog een onderbroek aan hebt. Op die manier gaat de humor verloren naarmate de mensen meer van zichzelf overtuigd zijn. En het opvallende is dat de mensen meer van zichzelf overtuigd zijn naarmate ze er minder recht toe hebben. Mensen die niets kunnen en iets hebben, denken dat ze veel zijn. Mensen die veel kunnen en niets hebben, denken dat ze niets zijn. Dan hebben de mensen die veel kunnen, maar die niets hebben, humor. De anderen niet. Wanneer je kijkt naar een of andere generaal, dan heeft de man een beperkt gevoel voor humor. Hij wil graag lachen over zijn ondergeschikten. En hij wil ook flauwiteiten tappen die door zijn ondergeschikten dan als uitmuntende geestigheid bejubeld zullen worden. Maar als je een mopje maakt over hemzelf, dan deugt het niet. Ik weet wel dat er een keer een generaal was, ja, het was hier in Amsterdam. Was een heel deftig meneer en die was dan eventjes naar een soos geweest, had hij toen nog een soos. En hij wandelde naar de poort van Kleef. Ik vermoed omdat hij daar ging lunchen of dineren. Op andermans kosten waarschijnlijk of op staatskosten. Ik zei dus tegen hem, kunt u veters gebruiken? Toen zegt hij, waar zie je me voor aan? Ik zei, nou, voor een koopkrachtig iemand. Zegt hij meteen, kijk nou nog een keer goed. Ik ben een generaal. Ik zeg, de aal heb ik wel gezien, maar de rest had ik niet zien zitten. De man was neidig. Hij was briesend. Zijn borstelsnorretje was ineens bijna een boender, zo zette hij hem op. Kijk, die man die kan dat niet hebben. En neem nou bijvoorbeeld Duitsland. Duitsland mocht je ontzettend veel dingen vertellen in de tijd, zo zeg, van 35 tot 45. Hè? Mocht ontzettend veel zeggen. Maar maak geen moppie over de Führer. Hè, die man die had één standpunt. Niemand zal me belachelijk maken, dat doe ik zelf wel. En als je dat probeerde, ging je naar een concentratiekamp. Nou ja, concentratiekamp, wat is een concentratiekamp? Liebig heeft ook zoiets uitgevonden, hè? Die maakte ook van die kleine blokjes waar een hele koe in zat. En dan zei ze, ja, daar mag je geen grapjes over maken. Waarom niet? Denkt u niet dat zelfs onder die omstandigheden de mensen soms nog wel een keer gelachen hebben? Want als je niet meer lachen kunt, ben je dood. Dan ben je een levend lijk dat verder wandelt in het pad der geplogenheden met een stupide ernst geladen zonder werkelijk te kunnen presteren. Want je hebt veerkracht nodig. Je hebt brek nodig in je denken. Als je gewoon een mens hebt die niet lachen kan, die niet huilen kan, die eigenlijk maar weinig voelt, ben je dan nog een mens voor nodig? Neem een computer, die kan je tenminste goed programmeren. En die maakt minder fouten ook. Ze zeggen wel eens, fouten maken is menselijk. Nou, ik vind dat de meeste mensen die fouten maken, zeggen dat ze ze niet maken. En de gevolgen daarvan kunnen onmenselijk zijn. Maar daar denken ze niet verder over na. Omdat ze niet begrijpen hoe moeilijk het eigenlijk is. Eens neem bijvoorbeeld ambtenaren. Ambtenaren zijn een heerlijk artikel om moppen over te vertellen. Waarom? Omdat de meeste mensen denken dat ambtenaren geen mensen zijn. En waarom zijn ambtenaren geen mensen? Omdat ze beslissingen nemen over mensen die ze niet kennen, die de gevolgen ervaren en dat wijt aan onmenselijkheid. En het nieuw ministerie, lijn midden in de gang. Aan deze kant rechts, degene die te laat komen, de andere kant voor degene die te vroeg weggaan. Het nieuwe ministerie van Financiën hebben ze ook dubbele ramen gemaakt, kun je niet meer openmaken. Te begrijpen, want die ambtenaren gooiden het geld met handen vol naar buiten. Ziet u wel, ambtenarenmoppen gaan er altijd in. En toch, eigenlijk is een ambtenaar een hardwerkend mens die strevend naar de perfectie die hij zelf voor zich noodzakelijk vindt, probeert om zoveel dingen te doen dat hij daardoor ondergeschikte nodig heeft, zodat hij zelf een groter kantoor krijgt. Nou, dat lukt de meeste. Kijk maar hoeveel gebouwen er staan. Hij is met de Kamer ook. Tweede Kamer. Ik weet niet waarom ze het de Tweede Kamer noemen, maar soms heb ik het idee dat het meer de beste Kamer is. Maar ja, goed. En niet de Eerste Kamer de beste. Daar zitten, normalerwijs, in mijn tijd zaten daar 50 man. Maar ja, het werd zo druk. We hadden 100 man nodig. En nou hebben ze er alweer 50 bij gedaan. Als we dus doorgaan tot het jaar 3000, dan zitten er 2 miljard mensen in de Kamer en het andere miljard moet de kosten verdienen. Waar of niet? Dan kun je zeggen, ja, waarom zouden wij daar eigenlijk zo'n beetje afstand van nemen? Respect voor de overheid. Ach, mijn hemel, als ik vroeger de overheid zag, weet je wat ik dan deed? Dan nam ik de rit dan. Wat anders, dan vroegen ze naar een vergunning die ik misschien niet had. Nee, ik heb eens een keer gezegd, Den Haag is een mooie stad. We zitten in Den Haag vandaag, hè? Ja. Ja, Den Haag vandaag vind ik ook zoiets. Hebben ze tegenwoordig een heel programma over. Wordt er ook een hele hoop gekletst en niks opgelost. Maar goed, Den Haag is de meest hygiënische stad van Nederland. Weet u waarom? Vol oude zeikers, maar 150 gekreet tot binnenhof. Heb ik even lekker mijn gal kunnen luchten? Vindt u De psychiater die zegt dan altijd, ja, je moet durven huilen, je moet durven vloeken. Maar ja, dan zie je er zo gek uit. Als je zoiets zegt, lachen ze nog met je mee ook. Ik heb goede vrienden gehad, ik heb een pastoor gekend. Ik zei tegen hem, meneer pastoor, als u nou aan het altaar staat, gelooft u het allemaal zelf? Toen zei die jongen, dat ben ik ambtshalve wel verplicht. Toen zei ik, met jou kan ik praten. Toen zei hij, ja, maar tegenover jou ook, liever mijn mond. Kijk, dat is ook een soort van humor. Als je met mensen praat, dan ben je bezig iets van jezelf te uiten. Maar het kan eens zijn dat het terecht komt op een of ander terrein waar je liever niet over praat. Nou ja, dan zeggen ze altijd wel iets wat je letterlijk op kunt vatten. En bijvoorbeeld, gelooft u dat God de water heeft geschapen? Ja, geloof ik. Gelooft u ook dat Adam en Eva de eerste mens waren? Nee, geloof ik niet. Waarom nou de Bijbel staat tot God de wilde wateren zag? Nou, is de wilde water, dan moest hij er toch eerst zijn? Dat zijn dingen. En dan ben je meteen van de Bijbel af, weet je dat? Ja, nou ja. Ik zeg altijd maar zo, mensen zoeken altijd zichzelf natuurlijk en hun eigen belangrijkheid. Ik ook. Ik weet dat ik onbelangrijk ben, maar daarom mag ik nog wel doen alsof het niet waar is. Ik zit tegenwoordig in het, het nabije oosten, Levant en dergelijke. Nou, daar heb ik ook wel te maken met die Ayatollahs, hè. En als die dan een beetje onzeker van zichzelf zijn, dan slaan ze hun heilige boek op en daar staan weer koren op hun molen. Dat was een woordspeling, voor het geval je het niet gesnapt hebt. Ik kijk daar naar mensen die leven onder omstandigheden die kunnen jullie je niet eens voorstellen. Over vrouwenrechten wordt al helemaal niet gepraat. De vrouwen die hebben daar officieel geen rechten, ze nemen ze alleen. En om dat niet op te laten vallen, hebben ze een sluier voor. Maar goed, die mensen lachen. En die vertellen ook hun eigen grapjes. En die zeiden, ja, weet u, we hebben Mohammed gebeden of hij naar Irak wil gaan. Want als Mohammed niet naar de berg komt, komt de berg naar Mohammed en als er daar een neerlazert, gunnen we het van harte. Ze zeggen, ja, waarom? Eigenlijk het gevoel van onmacht, misschien onvrede met de oorlog. En aan de andere kant het gevoel dat de ander schuldig is. Ik zou er niet graag bij zijn als die twee staten uiteindelijk tot een of andere overwinning komen. Dan is de rechtspraak in Nuremberg daarmee vergelijkbaar een kleuterschool met juridische neigingen. Maar wat je dan krijgt te zien, dat is een abattoir met onmenselijke neigingen. En waarom eigenlijk? Waarom haten de mensen elkaar? Ik weet eigenlijk niet. Maar soms kan ik het best begrijpen. Tja. Ik heb begrip voor heel veel mensen. En waarom? Omdat ik op die manier begrijp wat ik zelf geweest ben. Ik zie mijzelf in een ander. En omdat het in een ander is, kan ik er makkelijker om lachen. En als ik dan later naar mezelf kijk en mijn herinneringen, dan kan ik het niet laten, lachen om mezelf. Ja, jullie zitten er allemaal bij elkaar en jullie denken nu waarschijnlijk, God, waar gaat die nou weer naartoe? Nou, hoef je God niet te vragen, want ik weet het ook. Maar eigenlijk zijn jullie allemaal belachelijk, weet je dat? Ja, als je eerlijk bent, ben je vaak belachelijk. Maar je meent het ernstig. Kijk, als je nou ernstig blijft menen, maar je geeft toe dat je het soms op een belachelijke manier tot uiting brengt, dan kun je een heel klein beetje lachen om jezelf. En dat betekent dat je dan de wereld er niet de schuld van geeft dat ze het niet met je eens is. We zitten hier bij de orde van de verdraagzaamheid. Dat is ook een zekere humor. Ik heb vroeger de orde van de verdraagzaamheid eens gedefinieerd als een groep mensen die onderling strijden over de vraag wie het verdraagzaamst is. Maar in feite is het doodgewoon kunnen aanvaarden dat anderen andere onvolkomenheden bezitten dan jijzelf. En dat anderen het niet beter weten dan jij, maar ook niet minder goed. Elke mens heeft zijn eigen leven. Als je dan een beetje lachen kunt om de dingen, dan ga je zien dat dat leven op zichzelf ook zin en betekenis heeft. Nou, als er een man komt en die vraagt aan u, zijn er nog ezeltjes op het strand? Dan zegt u, nou, ik ken al die mensen niet. Dan hebt u meteen eventjes de zaak rechtgetrokken. Maar u hebt wel anders geantwoord dan u zou het moeten doen. En ik denk dat een deel van de humor daarin ligt. Die vriend waar ik over voor spreek, ik ben er net even over bezig geweest, maar ik raak op een dwaalspoor. En het is heel eigenaardig. Ik moet nooit bij de spoorwegen gaan werken, want ik zit veel te vaak op een verkeerd spoor. In ieder geval, oh ja, dat moet ik eerst incarneren. Dat hoeft godzijdank voorlopig niet. Nee, ik denk met jullie aan belasting betalen op het ogenblik. Ja, kun je kiezen voor de steen trekken, vind je leuk. Of belasting betalen, vind je nog minder leuk. Moet je tussen twee eigen kiezen als je incarneert. Nee, die vriend van hem dus. Hoe was dat ook, leuk? Nou, die vriend dus waar ik het over heb, ik moet toch proberen daarop terecht te komen, die vertelt u allerhand hemelverhalen. Hemelpoortverhalen, neem me niet kwalijk. Ik heb hem zelfs gevraagd of hij eventueel na de pauze voor de aflossing kan zorgen. Dus dan krijgt u het vanzelf al. Kijk, die heeft ook een eigenaardige soort humor. Op een gegeven ogenblik staan er een man en een dame van het horizontale beroep samen voor de hemelpoort. Ik zeg toch netjes. En Petrus, die spreekt die dame aan. Die horizontale dan. En neemt haar naam op, gaat naar de computer toe. Zijn modern in de hemel. En laat eventjes een uitdrukje maken. En kijkt wat er allemaal in staat. Zegt, oh ja, jij mag naar binnen. Begint die non daar te schelden. Ik zal me bij mijn verloofde beklagen. Jij zegt, ik zou toch je naam moeten weten. Fijn, ik kreeg eerst alleen de kloosternaam, toen de burgerlijke naam. Hij is een uitdrukje laten maken van het hele dossier. Kijk, hij zei, ja zuster, je zult maar een tijdje moeten wachten. Nou, toen had je ze moeten zien, joh. Dat was werkelijk het eerste en meest vooraanstaande lid van de orde van onverdraagzamen. Wat Petrus zich wel voorstelde. Wat Petrus wel dacht. Zo'n lel kon naar binnen en zij zou moeten wachten. Zie je nou zuster, ik zal het u zeggen, het is heel eenvoudig. Zij heeft in ieder geval reëel lief gehad. En u hebt alleen uw eigen zaligheid voortdurend vergeerd. En dan moet u nog leren dat er buiten dat wat anders bestaat. Ja, en als ik dan zo'n verhaal van hem hoor, dan ben ik ook wel eens gemeen. Dan zeg ik, ja, welke zaligheid had die ander dan gehad? Maar ja, dat mag niet, hè. Nee. Zijn dingen waar de mensen bang van zijn. Daar mag je nooit grapjes over maken. Dood. Denk eens ze werkelijk dat dat afdanksel wat je achterlaat, dat dat het enige werkelijk is? Weet je wat het leuk is van doodgaan? Nee, zonder gekheid. Dat je pas begint te begrijpen wat leven is. Ja. En op die manier hebben we dus ook nog iets gezegd wat leerzaam is. Ik vind trouwens overleden, ja, ik heb het in mijn tijd één keer gezien. Statiebegrafenis. Nou, ik vind dat werkelijk fantastisch, hè. Eerst een heel stel van die knollen, weet je wel, bom, 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 flop, flop, flop. En dan een koets. En daarachter nog een man te paard met een sabel. En daarachter, en daarachter komt de koets. Heel stel paarden, heel stel pluimen. En daar ligt Jaris. En dat denk ik ook. God, man, dat je bij je leven moet hebben, had je dan een loven kunnen hebben. Nou, toen ik dat zo bekeken had, toen heb ik mezelf heel voorzichtig zo op mijn verhoogde schouder geklopt. En ik heb gezegd, jongen, je hebt één geluk. Jij mag gewoon 1, 2, 3, hup, de putten. En dat wil zeggen dat je je niet rot staat te puzzelen wie er nou wel de waarheid heeft gesproken en wie niet aan het graf. Ik hoor dat van zoveel mensen die dood zijn. Komen ze en dan hebben ze eerst gekeken naar de begrafenisrede. Vind ik zo mooi, hè? Ze hebben je vooruit vuil uitgemaakt. En dan komen ze, wij zijn samengekomen om nog te herdenken en de graven te geleiden. Onze geliefde en geëerde broeder, nou en de rest is ook leugen. Ja, er zijn zelfs mensen die gaan gewoon naar de begrafenis om lekker te huilen. Je kan tegenwoordig in de moderne maatschappij niet meer huilen. Er staat niet flink. Dan bijt je niet van jou. Nee, dat toch huilen wil. Nou, dan ga je toch gezellig naar een begrafenis. En als de muziek dan komt, dan laat je zo de treintjes rollen met een zakdoekje, weet je. Heerlijk, heerlijk. Als er geen dood was, moest hij worden uitgevonden. Dat zeg ik. Hé, hey, wat hebben we nou zitten doen? We hebben zitten lachen over de dood en wat ermee samenhangt. Doet u dat normaal ook? Nou ja, toch zou het eigenlijk moeten kunnen doen. En wanneer we dat nou ernstig zeggen, je moet blij zijn dat je doodgaat, dan zeggen ze, ja hé, hey, ik ben getikte Louietje. Maar als je het zo zegt, dan lachen ze. Dan heb je het begrip dood als eindigheid gerelativeerd. Dat is een van de vele betekenissen van humor. Ze relativeert de zaak. En ik geloof dat het goed is dat we de betrekkelijkheid van de dingen overal inzien. Natuurlijk, het is vervelend als je naar een plechtige bijeenkomst gaat en het blijkt plotseling dat je twee verschillende sokken aan hebt. Dan kun je erover ergeren. En je kunt natuurlijk ook op je borst kloppen en zeggen, ja, ik heb er zoveel in de kast. Ik kan me eens een keer vergissen. Maar ik heb nog een paar, dat is precies zo. Lach je erover en lacht een ander erover. Weg is de gêne. Weg is de onwennigheden. Lach je er niet over? Heb je al door het gevoel dat iedereen alleen naar die sokken zit? Zit je maar aan die broek te trekken? Dat hij naar beneden zakt. En dan de voeten zo over elkaar dat niemand het ziet. En dat maakt het moeilijk, want op veel partijtjes tegenwoordig, en vroeger ook al, dan heb je hier het kopje thee of de vloeibare versnapering. En aan deze kant heb je dan nog een lekker hapje dat je ook moet consumeren. En als je dan je broek ook nog precies zo moet houden, dan weet ik wel waar het terecht komt. de slotkoker eventjes leeghalen, jongens. Er zijn een hele hoop mensen die denken, ja, maar er zijn toch zoveel dingen die moet je anders brengen. Liever, prettiger. Ja, dat moeten ze nodig tegen mij zeggen. Maar het gebeurt je wel eens. Ik herinner me dus een tijdje geleden, hoor. Ik weet niet of het hier in de zaal was, maar was bij de orde. Ja, zeer verdragzaam orde. Zei, broeder, kunt u ook vertellen waarom u altijd zo cynisch bent? Zo hatelijk. Ik zei, zeker, kan ik u vertellen. Als ik een hatelijkheid uitspreek die juist is, dan praat u er 3 dagen later nog over. En als ik hetzelfde zeg met mooie plechtstatige woorden, dan zegt u, ja, hij heeft toch goed gezegd, waar had hij het ook weer over? En dat is misschien het iets wat u ook kunt onthouden. De zin van de humor is in de eerste plaats het relativeren, het jezelf een beetje losmaken van de zaak. Maar daarnaast kan ze ook nog een hele gunstige betekenis hebben. Wanneer u wilt dat iemand onthoudt wat u bent, dan kunt u beter een grap maken dan slaafs ernstig zijn. Waarom? Dat wordt als vanzelfsprekend genomen. Dat is allemaal, dat telt niet mee. Ik kan u garanderen dat die soldaten van de generaal voor hem alleen maar getallen waren. Maar toen ik zei dat ik degene niet zag, alleen de aal. Lieve mensen, ik geloof dat hij er 5 dagen over op zijn snor heeft liggen kauwen. En ik geloof dat je dat ook altijd in het leven moet gebruiken. Wat je met een lach zegt, dringt veel verder door dan wat je plechtstatig beweert. Kijk nou maar de veranderingen van de Eerste en de Tweede Kamer. Of de preek. Jullie hebben geluk tegenwoordig, hoor. Ze zijn nou modern. En dat wil zeggen, ze probeert er in een kwartier uit te gooien. In mijn tijd, vooral had je dominees, oh. Daar in de buurt van een nest zat er een. S'morgens 2,5 uur. Hel, vervloeking, verdoemenis. En alleen de redding. En als je hem dan over jou hoorde praten, oh God, je dacht, nou, ik weet waar hij vandaan komt, want hij kent de hele buurt. Hoeveel neem je nou mee van een preek? En van de verhandelingen van de Tweede Kamer? Ja, als je wat nodig hebt, zou je het wel uitzoeken. Maar wat denk je van al de woorden die daarvoor gespild worden? De enigen die doen of ze dan naar luisteren, zijn de Kamerleden die geen uitvlucht hebben van een commissiebijeenkomst. En die doen alsof, behalve wanneer het hun tegenstander is, dan zoeken ze een paar spijkers om die vervolgens op laag water te plaatsen. Nee, niet op sterk water. Dat doen ze later, als ze weer vriendschappelijk samen zijn. Dus, alle mooie woorden, die spoelen weg. Maar een enkele grap, die doet veel meer. Er zijn nu nog mensen die nog al die politieke moppen kennen van een van uw grote cabaretiers. Je weet wel, die man die er wat van kon, kan. Die moppen, die weten ze nu soms nog. En zoals, ja, die minister. Weet u, hij bedoelt het goed. Maar als ik dan zie hoe die bezig is, doet hij me denken aan een slak die door de bocht gaat. Dat was een karakterisering. En die karakterisering was zo goed. En lag zo dicht bij de werkelijkheid, dat de mensen zelf gewoon nijdig waren als ze niet belachelijk waren gemaakt. Ja, dat is weer typisch een politicus, die heeft graag dat iemand anders het voor hem doet. Nou ja, op dezelfde manier kunnen wij met een beetje humor, met een glimlach, met een klein grapje, desnoods een flauwiteit, heel vaak een spanning verbreken en zorgen dat er geluisterd wordt. Dat er gekeken wordt. Dat ze iets werkelijk leuks tegen je zeggen. En er loopt een hele dikke man op straat. Die ziet daar een ander lopen, zijn bonen staan, weet je wel. En die roept, ha, wat? Dan kijkt de man te zitten, ga jij in de ballonvaart? Ja, of dat meisje, dat liep, hoe heet dat? De ronselen, zou ik het maar noemen, weet je wel. Zo van, gemeenschap. Ja, dat mocht niet meer. Dus ze dacht, ik ben Pieter. En daar liep ze. Taxi, meneer. Totdat ze er tegenheen opliep. Die zei, nee kind, ik ben met mijn eigen wagen vandaag. Ja. Die dingen blijven bij. En om nou even serieus te worden, mag toch wel, hè? Wanneer we kijken naar de zin en de betekenis van humor, dan moeten we begrijpen dat ze een hele hoop van onze ketenen los kan maken. We zijn gebonden aan ik-voorstellingen, aan bepaalde vaste schema's van zo gaat het nou eenmaal in de wereld. En als we er dan een grap tussendoor gooien, dan zijn we even vrij. Maar gelijktijdig hebben we ook nog de kans om wat we denken te zeggen, zonder dat een ander er boos over kan worden. Hij zit nou aan onze kant. Ja, hij is voorlopig nog aan het overdenken of hij een nieuwe partij op kan richten. Maar dat was de enige man die kon je in zijn gezicht een huil noemen. Als je tegen een ander zei, was hij nederig. Nou ja, dan kun je wel zeggen, ja, u doet me denken aan de Chinese nachtegaal. En dan kennen ze toch niks van anders, hè. Dus dan zeggen ze, nou, ik ben toch van Nederlandse bloeden. Ach, zegt hij, nou ja, er zijn een hoop Nederlandse bloedjes. Die mensen, die moeten gewoon zien hoe hun belangrijkheid relatief is. Ze moeten begrijpen hoe dat wat ze doen belangrijk kan zijn. Maar alleen wanneer er een echo komt, wanneer er een weerklank is en anders niet. Ze moeten leren dat woorden en voorschriften de wereld niet maken. Maar dat mensen de omstandigheden maken. We moeten gewoon onszelf vrijer maken. Juist door het relativeren dat de humor zo makkelijk mogelijk maakt. We kunnen op die manier onze agressies kwijt, zeker. Maar we kunnen ook verduidelijken wat we bedoelen zonder een ander zodanig te schokken dat hij onmiddellijk boos wordt en niet meer luistert. Humor is iets waardoor de verschillende raderen van de menselijke samenleving beter loopt. Het is net olie. Het loopt vlotter. Als je niet kunt lachen, ben je arm. Nou ja, en ik was arm. En ik kon lachen, zei het varken, zo'n boer met kiespijn. Dat vind ik een gekke uitdrukking. Heb u wel eens een boer met kiespijn zien lachen? Ik niet. Nee, de uitdrukking is dan wel enigszins anders. En wat eruit komt, dat deugt er meestal ook niet helemaal. Een hele hoop mensen zeggen, ja, maar dat strookt niet met mijn geweten. Zou ik zeggen, dan moet je met je geweten naar de tandarts en die brotte steen erin meteen laten trekken. Anderen zeggen, ja, maar je moet toch een visie hebben op de maatschappij. Dan zeg ik altijd, is het al niet vies genoeg zoals het is? Je moet geen visie hebben op de maatschappij, je moet leven met mensen. Juist dat relativerende glimlachen, dat lachen, dat even spit zijn, dat even jezelf als het ware uiten zonder ook meteen al te kwetsend te worden. Het is de sleutel naar beter begrip. Mensen wonen in steden naast elkaar. Het enige wat ze van elkaar weten is dat ze de radio eruit zetten of dat ze rotzooi maken met de asbak op trappenhuis. En voor de rest interesseert het niets. Nou, ja, ik heb net even een seintje gehad dat ik toch moet proberen mijn spraakgebruik enigszins aan te passen aan de noodzaken en behoeften van een geestelijke avond. Nou, neem me niet kwalijk, maar ik ben geen geestelijk en wat het vanavond is, weet ik niet. Oh ja, het is vrijdag. Nee, morgen misschien een vrije dag. Maar goed. Ja, vroeger dacht ik altijd dat vrijdag iets heel anders betekende. Ja, het was net toen ik begon te twijfelen aan de rode kool. Toen dacht ik, nou, dan heeft die vrijdag er wat mee te doen. Vrienden. Kunt u... Behalve zo is te lachen als een ander het doet en zegt. Zelf wel eens lachen. Om de mensen, om uzelf. Oh, ik zeg niet dat u in een gekkenhuis woont hoor. Dat zou onbeleefd zijn. Maar kijk eens om u heen. Geniet gewoon de zonderlingheden van al die mensen. In tram, trein, bus, op de weg. He, wat is er aanvalliger, nietwaar? Dan die man in die auto die ingehaald wordt. En die plotseling paars wordt en dan op zijn voorhoofd wijst. Dat je het vooral goed zult zien. Kijk naar die mensen. Ja, je hebt ze van alle soorten. Hè? Jouwe dametjes met een krukje. En als de tram dan aankomt, dan maken ze de spurtje zo, zou je ook zijn. En dan komen ze binnen en dan gaat het weer met stukjes. Graag, graag, gaan ze zitten. Het is toch zo. Kijk er dan aan. En lach erom. Erger je er niet aan. Lach er gewoon om. En dan zie je supergran opeens veranderen. In stumper met stok. En kijk dan naar al die kinderen. He, wat is er leuker dan zo'n jongen weet wel eens zo'n ding. Is tegenwoordig, hè. Hebben we die dingen op te horen. Ja, dat denk je doen ze om niks te horen. Nee, ze doen het juist om iets te horen wat nog veel erger is. Kijk, zit ze. En dan leeg. Knopje af. Ze is de halte voorbij, dat vind je heerlijk! Ja, en ook die mensen die vinden dat ze ingewijd zijn. Ja, niet verder vertellen hoor. Maar ik ben aan mijn 500ste incarnatie bezig. Denk je, nou, zoveel drukte voor zo weinig, kom maar. Ja. Of een heer die komt vertellen dat hij Alexander de Grote was. Dan denk je ook zo bij jezelf, nou, je ziet er niet naar uit, joh. Waarschijnlijk ben je op het ogenblik Caesar de Kleine. Ja. De mensen die dergelijke dromen hebben, zijn heel vaak de baas niet in huis. Dat is opgevallen. Lelijke dames zijn incarnaties van Cleopatra. Mooie dames zijn incarnatie van een slavin of van een priesteres van Isis. En dan zeg ik ook, ja, wat is Isis eigenlijk? Dat is Is-Is. En als je nou mooi bent en je moet dan toch zeggen dat het Is-Is is, dan is het niet goed. Want dan heb je gewoon niet teruggevonden in jezelf wat je bent. Een enkele keer komt er een mens zo denken, ik heb laatst nog gehoord van iemand die op rijpere leeftijd opeens besefte wat hij was en wat hij had gedaan. En daarna kwam hij bij ons als gevolg van een broerte. Nou, zo erg is dat ook niet hoor. Het is een vlotte manier, maar het was wel teleurstellend, want hij kwam met de rekening en hij moest nog betalen ook. Dus... Jezelf een heel klein beetje kennen. Je een beetje lacht over je eigen eigenaardigheden. Leer jezelf kennen. En jezelf beter kent. Dan kun je anderen beter dulden. Je kunt velen dat ze anders zijn. En als je iemand kunt velen dat ze anders zijn, dan valt het je op dat ze vaak zo sympathiek zijn door de dingen die ze helemaal niet bedoelen, maar die ze wel zeggen. Of die ze wel doen. En dan begrijp je dat het hele leven eigenlijk een soort rollenspel is. Ja, dat is ook een moderne term. Rollenspel. Ja, dat is de evolutie dus van het sociaal verkeer. Van rollenbollen naar rollenspel. Elke mens zit ergens vast aan de figuur die hij zelf van zichzelf heeft gemaakt in de ogen van anderen. En daarom is hij bezig met allerhand gevoelens waarvan hij de helft niet eens echt voelt. En daarom is hij bezig met allerhand gevoelens waarvan hij de helft niet eens echt voelt. En hij heeft een hele hoop gevoelens die hij niet wil herkennen, die hij wegdrukt. En nou ja, nou heb ik het gevoel dat iemand die zichzelf kent, tenminste voor zichzelf niet meer hoeft weg te lopen. En als je niet voor jezelf hoeft weg te lopen, dan kom je voor het eerst tot besef van je mogelijkheden. Dan weet je waar je gebonden bent en waarom je je gebonden acht. Maar je weet ook dat je zelf die beslissing meeneemt. Dat het aan niets of niemand anders te wijten is. En je weet bovenal wat je mogelijkheden zijn wanneer je bereid bent de prijs ervoor te betalen. En als humor je zover kan brengen, dan moeten we toch toegeven dat ze van grote betekenis is. En haar zin wordt door de humor zelf bepaald. Hebt u commentaar of vragen?
U wilde in het begin iets gaan parodiëren, toen werd u ineens afgeleid door de mummies. Vindt u dat niet voldoende?
Maar vond u dat geen parodie?
Aan bod is gekomen.
Ja, u denkt waarschijnlijk een nabootsing. Je kunt iemand nabootsen door hem te parodiëren. Zo van bijvoorbeeld. Een lingua hollandaise. Zalig bossa. Een lingua française. Bon fait. He, dat is de man die alle talen afleest. Weet u waar die staat? Ja, die staat in de kerk. Om balkon. En het leuke is dat dan iedereen ontroerd klapt, omdat ze denken dat ze hem bijna begrijpen. Terwijl in vroegere tijden de mensen niet begrepen wat er boven gezegd was. En dan stonden te roepen, doetje, doetje, doetje. Ja, en na de oorlog is het ook weer veranderd. Hè. Je weet hoe dat gaat, van doetje naar dolce vita. Maar een parodie is eigenlijk niets anders dan een vertrokken weerkaatsing. In het begin, toen werd u afgeleid door die mummies. Maar zou u me even kunnen zeggen, u wou toen een parodie beginnen, wat was dat ook weer? Dat is ook een parodie, wat u gezegd hebt. Maar een parodie kan ook zijn, alle mensen streven naar vrede op aarde. En ze vinden steeds meer wapens uit om het onmogelijk te maken. Dat is ook een parodie. Dat is een parodie op de vredeswil van de mensen. Er zijn mensen die willen alle dieren, onze kleine vrienden, beschermen. Ze hebben groot gelijk, maar ze laten vaak de mensen ervoor verrotten. En dat vind ik niet juist. Dat is ook een parodie. Dus ik dacht dat ik eigenlijk zo tussendoor een paar parodietjes had weggegeven op het een en ander. Maar als het niet zo is, mijn excuus ervoor, beschouwt u dan deze aankondiging als een parodie op een parodie van mijzelf. Voldoende. Had u nog wat? Hebben jullie niks meer? Bij zo'n armzalig gezelschap blijf ik niet veel langer mee, hoor. Laat ik het zo zeggen, het was voor mij genoegen om weer eens in zo'n oude kring en in de Nederlandse taal, weet u wel, mezelf eens eventjes te goed te doen. Ik hoop dat het u eventueel ook nog wel bevallen heeft. En is het een zware bevalling? Er is een ziekenhuis hier vlak in de buurt. Dus ik zou zeggen, vrienden, bedankt voor de aandacht. En ik hoop dat u de ernstige punten die ik wel degelijk erin heb verweven, niet vergeet. En mocht u de moppen wel doen, maar als u rond u kijkt, hebt u elke dag nieuwe. Goedenavond.